Gemeente, vandaag mogen wij gedenken dat onze Heer Jezus Christus ten hemel gevaren is. Na zijn lange weg door lijden, dood, graf en hel. En ik hoop dat u meedoet als ik zeg, wij gunnen hem die plaats van harte. Alles is hem sindsdien onderworpen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Ik vond het eigenlijk wel vermakelijk vanmorgen, toen ik naar de kerk reed, dat het zo heerlijk zondags rustig was. Zegt in de vrouw, bestaat het eigenlijk, hè? Hemelvaartsdag. En iedereen houdt eigenlijk die dag. Wordt niet gewerkt. Het is gewoon zondag. Maar eigenlijk heel raar. Als je beseft hoe dat op een islamiet moet overkomen. Ik kan goed begrijpen dat islamieten zeggen dat het Westen christelijk is. Ja. Die indruk wekken toch vanmorgen. Het is gewoon zondag. Ook een beetje alle dingen aan hem onderworpen. Kennelijk. Ja, ik weet wat u zeggen wil, maar dan toch maar. In ons land, in het Westen. Moet u zich eens voorstellen als wij verplicht eigenlijk een vrije dag moesten nemen op een islamitische feestdag. Je zou je toch gemanipuleerd voelen? Ik wel hoor. Je zou toch genomen voelen ergens? Nou, van die kant bekeken. Alle dingen zijn hem onderworpen. Althans, uiterlijk nog wel. Zo te zien, toch? Christus heeft het voor het zeggen. In alles. Ja, dat klinkt nog wel goed, maar u weet toch zelf ook wel. Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. En dan kun je nog verder gaan. Wat zie je daar nou eigenlijk van als het recht op aankomst dat aan hem alles onderworpen is? Ja, dan kan ik best een poosje met u meegaan. Eerlijk gezegd, van die kant bekeken. Op het eerste gezicht, ja, niets of niet veel. Dat is van die kant bekeken. En dat is minstens zo realistisch. Vaak zie je eigenlijk alleen maar het tegenovergestelde. Van het feit dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Als je kijkt naar een wereld die met de dag chaotischer wordt. En de tegenstellingen spitsen zich toe. Ook politiek. Met name in ons land. Dan is het dan te zien dat hij regeert. Vragen we dan. Ik kijk me naar onszelf. Een kerk. Waar de liefde. In ons land kennelijk toch velen niet meer drijft. Nog erger, een kerk landelijk gezien waar de liefde van velen verkilt. Ook dat. En ook de liefde voor de kerk. Heer Jezus, wat bent u ook in het kerkelijk gebeuren dit jaar? Eind dit jaar. U regeert toch? U hebt het toch voor het zeggen? Toch? Ja, als je iets van die kant bekijkt. En als je kijkt naar de zonde. Als een niets en niemand ontziende macht. Die terroriseert, chaotiseert, breekt, verbreekt. De macht van de zonde om me heen en de stad is Rotterdam, Nederland, in het westen. Wat heeft de zonde veel te zeggen? Wat heeft de zonde in kracht, macht? Het lijkt al steeds erger te worden. En dan de kracht van de zonde in je eigen hart. Dat is ook wat. Het lijkt ook wel of dat steeds erger wordt. Zegt iemand. Ik ga naast u zitten. Ja, zo gezien, inderdaad. En nog altijd luiden de doodsklokken. En nog altijd staan mensen bij een open graf. Het zal waar zijn. Hemelvaart. En nog altijd rouwen mensen om het verlies van geliefden jaren geleden. Het heeft ze gestempeld zelfs. En nog altijd zitten mensen in de gevangenis. Om welke reden dan ook. Wat zien we er eigenlijk van dat Jezus alle machten ontroond heeft? Nou, dat is van die kant bekeken dan. Met evenveel recht, zou je zeggen. Ik kan proberen nog wat dichter bij huis te komen. Wat zien gelovigen er eigenlijk van in hun eigen leven? Krijgt u de zonde eronder? Krijgt u echt de zonde eronder? Finaal? Helemaal? Wat is uw bevinding in deze? Geef daar eens eerlijk antwoord op. En leven gelovigen vandaag als burgers van het Koninkrijk der Hemelen? Als mensen aan wie het zien kan dat Jezus leeft en terugkomt? En zijn gelovigen dan vandaag verlost van de vrezen des doods? Als christen ben je dan echt helemaal vrij van doodsangst als het erop aankomt? Nou, dat zijn ze maar van die vragen. En als de macht van de Satan heel sterk rondgaat ook in je eigen gezin en je bidt ervoor of God die macht wil breken, en zo te zien gebeurt dat niet. Streep onder zo te zien, want we gaan verder kijken vandaag, uiteraard. Maar in ieder geval, wat we nu zeggen, dat wat we constateren, dat heeft natuurlijk echt realiteitsgehalte, het heeft werkelijkheidsgehalte. Het wordt ook helemaal bijgevallen door de Hebreeënbriefschrijver. Hoor maar, het klopt, zegt hij, wat je zojuist gezegd, wat je constateert, klopt, het is helemaal waar. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dat hem, dat staat in uw Bijbel geschreven, niet met een hoofdletter. En dat is terecht. Want daarmee wordt niet Christus bedoeld, maar de mens als zodanig. Wij zien nog niet dat hem, die mens, alle dingen onderworpen zijn. En dat citeert de schrijver van de Hebreeënbrief, Psalm 8. Hij gaat een beetje losjes, er wordt ergens gezegd. Nou, wij mogen het wel voor hem invullen, dat is Psalm 8. Dat gaat over de heerlijkheid van de mens in het paradijs. En dan zegt Psalm 8, heeft hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Zo was het. Oorspronkelijk goed. Helemaal gaaf. Helemaal af. De heerlijkheid van de mens. En hij had het te zeggen, had zeggenschap over alle dingen. En alle dingen waren hem onderworpen. Hij was vrij in God en met God. Afglans van God, beeld van God, schepsel Gods. In optima forma, volmaakt. Zo was het. En zo wordt het weer, zegt de auteur van de Hebreeënbriefschrijver. Maar eerlijk is eerlijk, dat zie je nu nog niet. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zo zingt Psalm 8 dat wel van de mens als geschapen wezen in alle heerlijkheid in het paradijs. Zo was het destijds, jawel, maar dat is verleden tijd. Dat is voorbij. Wat zie je daar nu nog van? Van de heerlijkheid van de mens als schepsel Gods, aan wie alles onderworpen was, frank en vrij onder zijn schepper, vertegenwoordiger van de schepper in de schepping. Wat zie je daar nog van? Alle dingen hem onderworpen. Eigenlijk zie je alleen maar het tegenovergestelde. Als je vandaag de dag rondkijkt, dan zie je het ook gebeuren. In plaats van onderworpen aan de mens, is de mens en zijn wij vaak in hoge mate verslaafd. Verslaafd in allerlei vormen. Zo verslaafd dat er van die werping van het schepselmatige eigenlijk helemaal niets meer terechtkomt. U zou eens moeten weten hoeveel mensen verslaafd zijn. Ook in de kerk, ook in de gemeente, aan tv en internet, tot in de kleine uurtjes van de nacht. Wat zei u? Alle dingen hem onderworpen. Het lijkt maar zo. Verslaafd. Tegenovergestelde. En hij verliest zijn glans als schepsel Gods. Hij verliest de heerlijkheid waarmee God hem geschapen had. Dat is de realiteit vandaag de dag, zo te zien. En het klopt, zegt de Hebreeën de schrijver. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, echt niet. Maar voor dat woordje zien gebruikt de schrijver een ander woord dan voor het woordje zien onze tekst. In vers 8 zegt hij, wij zien nog niet dat alle dingen onderworpen zijn. En voor het woordje zien staat het Grieks het woordje horao. En dat betekent zien met een zintuigelijke waarneming. Als je gewoon kijkt met je ogen, met je verstand, zintuigelijk, en je neemt waar gewoon, dan klopt het. Dan zie je er nog helemaal niets van dat aan de mens alles onderworpen is als destijds in het paradijs. Helemaal niets. Integendeel, hij is zelfs verslaafd geworden. Maar in het vers 9, maar wij zien Jezus. Dat is jammer, dat lees je niet in het Nederlands. Maar in het Grieks staat er een totaal ander woord. In het Grieks staat er het woordje blepo, ja, dat zegt u niks. Maar dat betekent gescherpt naar iets of iemand kijken. Scherp iets of iemand in het oog hebben. U voelt dat gaat verder dan horao zien als een zintuigelijke waarneming. Je zou bijna zeggen, laat ik maar eenvoudig zeggen, het hart komt erbij. De emoties komen erbij. Het psychische komt erbij. En hier, het geestelijke komt erbij. Niet neutraal zien, constateren met een zintuigelijke waarneming. Wij zien dan nog niet dat allemaal dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus. En dat is een zien met een gescherpte blik. Een blik die zich hecht aan iets en hier aan iemand. Wij zien Jezus. Jammer in het Nederlands dat je dat niet zien kan. Verschil tussen vers 8 en vers 9. Twee alleen zien. Nou. Het is hetzelfde woordje zien in vers 9. Wat je ook al tegenkwam in het hemelvaartsbericht. Handelingen 1 vers 9. Ook vers 9. Waar staat, en als hij dit gezegd had, de Heer Jezus, werd u opgenomen, daar is het zagen. Daar is het zagen. En daar staat het woordje zien ook als blepo. Gescherpt zien. Met een gescherpte blik. Hebben ze gekeken naar hem. Zagen ze hem opstijgen. En met een gescherpte blik zagen ze hem ter hemel varen. En ze hield hem scherp in het oog. Tot een wolken wegnam. Kijk. Over dit zien gaat het. Hemelvaarsdag. We mogen met een gescherpte blik hem zien in de hemel. Gescherpt, aangescherpt door de liefde. Door de liefde van God. En u weet misschien uit ervaring, liefde heeft een scherpe blik. Liefde ziet heel veel. Ik zou bijna zeggen, liefde ziet alles. Liefde kijkt dwars door dingen heen. Liefde kijkt soms dwars door mensen heen. Liefde kijkt door woorden heen tot in het hart. Dat is de liefde. Nou, hemelvaarsdag. Met een gescherpte aangescherpte blik zien we Jezus aan de rechterhand van zijn vader. Zoals wanneer hij door iets of iemand in beslag genomen wordt. Moet je je maar voorstellen in het alledaagse leven. Er gebeurt iets heel bijzonders en je bent helemaal in beslag genomen. Gefixeerd op. En je kijkt en kijkt. En je kijkt zo dat je de rest eigenlijk niet meer ziet. Helemaal in beslag genomen door. En dat geldt ook voor mensen soms. Je kijkt. Je kijkt. En het is soms liefde op het eerste gezicht. Ja? Kijkt tot in het hart. Liefde op het eerste gezicht. In beslag genomen door. Ja, door die ander. Heel merkwaardig, heel wonderlijk. Maar dat is het hier eigenlijk. Wij zien Jezus. Helemaal in beslag genomen door hem. Ja, werkelijk. Letterlijk. Helemaal geboeid door hem. En je oog blijft op hem staren. Zo zien we Jezus. En dan maar niet zomaar, maar dat is juist de reden. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We zien hem zo vandaag. Niet neutraaltjes. Niet koud objectief. Maar we zien iets bijzonders aan hem. Met eer en heerlijkheid gekroond. Zoals vroeger in Romeinse plaatjes heiligen, ook Jezus zelf, werden getekend met zo'n stralenkrans om zijn hoofd. Een aura. Soms zie je nog wel eens zulke mensen op aarde. Met een aura. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Maar die heeft iets. We zeggen dat dan heel veel uitstraling. Daar heb je het. Uitstraling. Ja, dat is het woord eigenlijk. En is het wat kennelijk hier de christenen in Klein-Azië bedoelen. En wat met name de schrijver bedoelt te zeggen. Zo zien we Jezus en zo zijn we helemaal door hem in beslag genomen. Want we zien Jezus met die aura, met die stralenkrans, met eer en heerlijkheid gekroond. En dan worden we zo door geboeid dat we kijken en kijken en blijven kijken. Zo gefixeerd dat we voor de rest eigenlijk geen aandacht meer hebben. Ja, dat is het eigenlijk. Wij zien Jezus. Nou gemeente, wij zien hem vandaag zo, of we zien niets. Het is hier alles of niks. Vandaar het woordje maar voor onze tekst. Dat geeft een tegenstelling aan. Het nog niet zien dat hem, die mens, alle dingen onderworpen zijn. De zintuigelijke waarneming reikt niet verder. Objectief moet je constateren dat een objectief kun je evalueren dat nog niet veel bijzonders is of eigenlijk helemaal niks geworden is met de mens. Dat geeft de zintuigelijke waarneming ons te verstaan. Maar, het gescherpte zien reikt tot in de hemel. Hemelvaarsdag. Omdat je zo in beslag genomen bent, nogmaals, dat je de rest niet ziet. Is het zo al wat hemelvaarsdag voor u geworden? Zo in beslag genomen door hem, en wat er van hem uitgaat, dat je de rest eigenlijk nauwelijks ziet. Althans, dat is secundair. Tweede rangs. Het gaat hier, gemeente, wel om het geheim van die tijd. Ik zei zondagmorgen met Hebreeën 11, Henoch, het leven van Henoch, weet u wel, Henoch wandelde met God, dat de schrijver beoogt te zeggen tegen de christenen in Klein-Azië, denk erom, het moet je gaan om het echte oergeloof van de vaderen, en anders hou je het niet. Wat de diaspora gemeente, zo laag verstrooid, een Hellenistische cultuur, een Grieks-heidense cultuur. En het gevaar van syncretisme en vermenging was levensgroot. Vandaar dat de auteur schrijft hier aan de diaspora christenen, dan moet je terug, zeg ik zondagmorgen, naar je roots, naar je wortels, Abraham, Isaac en Jacob, hun geloof, en terug, Henoch, Kain, en verderop, Simson enzovoort. Terug naar je roots, je wortels, en anders hou je het niet. In die Grieks-heidense cultuur. Nou, eigenlijk is hier precies hetzelfde aan de hand. Dat gescherpte zien, is een geloofszien uiteraard, is het geheim van die tijd geweest. Zonder dat gescherpte zien, zouden ze het nooit volgehouden hebben. Want ze leefden een cultuur die getypeerd werd door verwarding, verloedering, decadentie, zedeloosheid, normloosheid. U moet weten dat de cultuur waarin deze christenen verkeerden in Klein-Azië, de Hellenistische cultuur, een zogenaamde zie-cultuur was. Dat betekent de optische benadering van de werkelijkheid, dat was de levensinstelling van de Griek. Wat hij zag, was waar. En wat hij zag, dat gold. En wat hij zag, dat mocht er wezen. En verder niks. De zogenaamde zie-cultuur beheerste Klein-Azië in die tijd. Dat moet u heel goed in de gaten houden hier. Het primaat van het oog. Dat beheerste zijn werkelijkheidsbeschouwing. Wat zijn ogen zagen, was waar. En klaar. Kijk, te midden van die ziekcultuur verkeerden, ik zou bijna zeggen, bivakkeerden die eerste christenen. En de verzoeking was natuurlijk levensgroot dat ze iets van die habitus, van die houding zullen over gaan nemen. Wat je kan zien, dat geldt. Dat is waar. Ik denk, gemeente, dat deze ziekcultuur ook vandaag helemaal behoort bij onze eigen tijd. wat zichtbaar is, geldt. Wat zichtbaar is, is betrouwbaar. We leven niet voor niks in het zogenaamde visuele tijdperk. De tv beheerst ons volk. Internet beheerst ons volk. De ziekcultuur. Als je in onze tijd niet met een gescherpte blik doorheen kijkt en Jezus ziet, met eer en heerlijkheid gekroond, als je niet gescherpt in het oog houdt, zodat hij je leven beheerst, dan overleef je het niet in onze ziekcultuur. Begrijpt u? Dat is de boodschap hier. Alleen met het gescherpte geloof zien op Jezus, en je kijkt dwars door de visuele heden vandaag heen tot op Jezus, alleen dan overleef je vandaag als christen. Men leefde toen in een cultuur waarin het ging om uiterlijke schoonheid. Architectuur, prachtige tempels en de lichaamscultus. Sport, schoonheid van het menselijk lichaam, was de Grieken. Beauty style, beheerst leven. Daar leefde je voor. Dat was leven. Nou, leg daar nou onze tijd eens naast. Wat pakt ons oog op vandaag de dag aan beelden? Uit de stad rijdt. Wat is vandaag kennelijk waar en goed? Te leven voor. Dat beheerst mensen. Demoniseert ze zelfs. Wie zich daar niet op blind staat, gefixeerd raakt door die ziekcultuur dag de dag, die moet er wel dwars doorheen kijken en iets totaal anders zien, wat kennelijk veel belangrijker is, wat kennelijk veel mooier is, wat kennelijk veel wezenlijker is, wat veel houdbaarder is, wat veel echter is. Jawel, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat hij in beslag dat we losgemaakt worden van die ziekcultuur. Van beelden die ons tyranniseren, boeien, vasthouden. En ook de lichaamscultus kan ons niet meer bekoren. Ten diepste. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wat was dat dan? Kennelijk toch heel bijzonder dat wat te zien was aan hem, ja. Aan Jezus ziet de schrijver de zogenaamde Shechina. Weet u wel? De zichtbare kaboot, jawel, de zichtbare heerlijkheid van God. En u weet nog wel uit voorgaande preken dat die zichtbare heerlijkheid van God de tempel vervulde als een wolk. Tastbare, zichtbare tegenwoordigheid van God. En diezelfde Shechina, die zichtbare heerlijkheid van God, omgaf de engelen destijds in de velden van Efrata. Is dat die eer en die heerlijkheid van God die de mens droeg in het paradijs? Ja! Ja, inderdaad. Want hier van Jezus staat, staat ook in Psalm 8 van de mens, destijds. Gij had hem met eer en heerlijkheid gekroond, zie je wel. Adam en Eva voor de zonde droegen de zichtbare heerlijkheid en tegenwoordigheid van God. Met eer en heerlijkheid gekroond, jazeker. sinds de val is die alleen nog maar zichtbaar straks in de tempel waar God woont. Rondom de engel als Jezus komt. En in het vergezicht van openbaring. De vier dieren en de 24 ouderlingen in de hemel buigen zich. Als vertegenwoordigers van schepping en herschepping voor de heerlijkheid van God. Wel nu, dat volle gewicht van de heerlijkheid van God is op Jezus hoofd nu als een kroon, als een eerkroon. Dat zagen ze. Dat moet je in het oog hebben, zegt de schrijver de Hebreeënbrief. Daarop moet je gefixeerd zijn. Dat moet je in beslag nemen. Zo moet hij in beslag, anders hou je het nooit, nooit vol in deze ziekcultuur die je naar beneden trekt. En die je vult en vervult met beelden zonder God. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Als een kroon op zijn hoofd. Ja, misschien was het wel een wolk. Maar zei de tempel. Een wolk nam hem weg. En een wolk is boven zijn hoofd. En zie, hij komt met de wolken. Houd hem in de gaten. Letterlijk. Want allen zien. Maar voorlopig alleen degenen die door zijn heerlijkheid in beslag genomen worden. En nogmaals, gemeente, zo alleen kunnen we leven en overleven. In beslag genomen worden door Jezus eer en heerlijkheid. Dat is de leven in je ziel, dan komt er leven in je ziel en dan blijft het leven levend. Wij zien, geloof zien. Want nog, hij is met eer en heerlijkheid gekroond in onze plaats. Voor de mens in Psalm 8 is dat verleden tijd, helaas. Voor Jezus tegenwoordige tijd, wij zien. En voor een christen toekomende tijd. Zo zal het worden. Want door het zien ga ik erin delen. Door het zien ga ik erin meeleven. Door het zien ga ik dat beleven. Zo gaat het toch als je door iets helemaal geraakt wordt en beslag genomen wordt. Je gaat helemaal, je oog raakt erop gefixeerd, met name vanuit je hart. Dan ga je erin meeleven, je gaat erin meedoen. Je mag meedoen, ja. Wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. En door het zien heen, komt er iets van die shechina, die heerlijkheid van God, in je hart terecht. Wij zien. En wij proeven, dat wat we nu zien, dat zal straks ons deel zijn. Eenmaal zullen wij met eer en heerlijkheid gekroond zijn als in de beginning. Ja, maar er zit wel iets tussen. Want dat betekent in beslag genomen worden door Gods genade, door Gods trouw. En dan gaat hij om een gaande lijn in de schriften. En dan gaat het met name in het Oude Testament om de geringe die God opheft uit het stof. Onthoud het hoor, de arme, de geringe, de gebogene, de hulpbehoevende, over hem ontfermt God zich, de God van het Oude Testament. En dat wordt hier vervuld in zijn Zoon, die als een geringe door het stof heeft gekropen en de geringste is geworden, zichzelf ontledigd heeft, de dood heeft gezien, gesmaakt voor allen. De geringste van de geringsten is hij geworden, zegt de Hebreeënschrijver. En hier en nu gaat ook in vervulling die kernbelofte van het Oude Testament, dat God de arme en de geringe uit het stof opheft. Zou hij dan niet zijn Zoon uit het stof des doods opheffen? Dat heeft hij gedaan. Als ultieme vervulling van de oud-testamentische belofte. Het is waar. In de brede gemeente, de arme, de hulpbehoevende, de verdrukte, de geringe, de nooddruftige, wordt door God geholpen. God heeft hem in het oog. En God helpt en helpt uit. En dat is helemaal waar geworden. In de geringste van de geringsten, onze Heer Jezus Christus. Opgeheven uit het stof en naast hem gezet in de hemel. Maar u voelt wel, zo zegt de Hebreeënschrijver ook hoor, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Wegens het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor al de doods maken zou. U voelt wel, daarachter zit het geheimenis van de verzoening. Het diepste geheim. God die de geringe het stof opheft. In nieuwtestamentisch perspectief. Lieve gemeente, nogmaals, en voor de zoveelste maal verstaan we dit geheimenis. De verzoening met God in Christus Jezus. Als God een geringe uit het stof opheft. Dat is de verzoening met God en het bloed van Jezus. Komt u nou mee? Dat is de evangelie. De daadwerkelijke verzoening waarvan een christen leeft. Dat God een geringe bij aanvang en de verdere voortgang plechtmatig gezegd een geringe uit het stof opheft. En naast prinsen plaatst en wereldgroot. Zie aan Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Heeft verdiend. Jawel. Maar kijk er doorheen. God houdt zijn woord. Is getrouw. Zie het aan Jezus. Die de geringe. Uit het stof opheft. Onze oudste broeder. Is er al. We hebben de garantie. Dat alle andere kinderen ook thuiskomen. En met eer en heerlijkheid gekroond zullen worden. Lieve God, hoe bestaat het? Zo goddeloos, zo bedorven. Ja, wij zien nog niets, nee. Maar we zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond, dat is Shechida. Het verloren paradijs. We zijn zo geboeid en door hem geboeid dat we mee beginnen te leven. Het is eigenlijk te groot, vindt u niet? Ook ik zal eenmaal gekroond zijn met eer en eerlijkheid. Om Jezus wil, ja, omdat God de geringe uit het stof opheft. Genade. Kijk, dat gescherpte zien op Jezus. Ja, dat betekent afzien van jezelf en van de omstandigheden. En losgemaakt zijn van de tyrannie van het visuele tijdperk. Waar je geboeid wordt en verslaafd door de ziekcultus, de ziekcultuur. Hoe kom je er vanaf? Nou, ruk je oog uit, zei Jezus al. En wat gebeurt? Ziend op Jezus. Dan ben je voor niks anders meer vatbaar. Kijk, gemeente. Liefdes, hier ken ik niet blind, maar verziende. Nou nee, ja, helderziende. Het klinkt zo helder en klaar, hè? Wij zien Jezus. We doen er zo in mee. We worden er zo in meegenomen en we zijn er zo mee ingenomen. Dat je erin gaat delen. Voorsmaak van de eeuwige zaligheid. Wat zal dat wezen? Ja, zeg u dan maar, kijk nou eens om je heen. En kijk maar eens in je eigen hart. Ja, dat zal waar wezen, maar wij zien Jezus. En we delen erin onziende. Onze wandel is in de hemelen. Zo echt. Want waar je hart is, andersom waar je schat is, dan zal je hart zijn. En zegt Paulus klip en klaar, wij zijn medegezet in de hemel in Christus Jezus. Zo totaal en zo helemaal en zo radicaal, lieve gemeente, als dat niet is, hou je het niet. Gemeente niet. Als niet in het radicale geloof staan en gaan, dan zijn ze straks voorbij. Het gaat hier weer op zondagmorgen om je roos, je wortels. Echt, authentiek als destijds, Abraham is ook een jaar. Heel nog. Zo niet. Je haalt het niet. Maar je maakt het ook niet. Hij doet dat. En hij haalt je op. En hij haalt je eruit. Persoonlijk. Die de geen uit het stof opheft. Hoe bestaat het? Bij de gratie van Jezus. Lieve gemeente, hemelvaartsdag. Dat is hemelwaartsdag. Die kant op. Hij is er al. En schrijft Bunyan in zijn befaamde Christenreis naar de eeuwigheid. Zijn laatste regel zijn. Toen hij een blik sloeg op de eeuwige Godstad. Toen werden de deuren gesloten. Toen kwam er in mijn hart een nameloos groot verlangen. Om ook daar te mogen zijn. Kijk, dat is het. Wij zien Jezus. Dat is het geheim van het geloof. In dit visuele tijdperk. Ik zie, lieve vriend, wat jij helaas niet ziet. Dat is het geheim, hoor. En het verstand laat hierna de ware grond van het welden op te merken. Kijk, dan is het minder belangrijk. Denk aan die ziekcultuur. Dan is het minder belangrijk, lieve gemeente, hoe je eruit ziet. Dan wel hoe je uitziet. Christelijke soberheid. In onze ziekcultuur, de beauty style, het is minder belangrijk hoe je eruit ziet. Dan wel of je uitziet. Ik weet nog een tekst met een kroon. De grijsheid is een sierlijke kroon. Snap je het? Mag te zien zijn dat je christen bent, hoor. Zo wijs. Want in dit zien overleeft de arme, de verdrukte, de geringe, de hulpeloze. Hij is één onzer geworden. En wij zullen één worden met hem. Dat is paradijs. Hemelvaartsdag. Hemelwaartsdag. Heb je er zin in? Hoe groot en schitterend is zijn eer. Zo schitterend dat het licht in mijn ogen komt. En ik het toch zie. Dat de kroon ligt te wachten. Dat is nou genade. En Jezus draagt hem al. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Het is gewoon te groot om dat te geloven. Maar je ziet het. Of je ziet het niet. Wij zien Jezus. Na het lijden komt het verblijden. En na het nu wat worden zal. Zo komt het lijden en strijden van de kerk op aarde. In een ander licht te staan. En het licht van het licht der wereld. En dat geeft perspectief. Er zit toekomst in. De toekomst. De enige toekomst. En met die kroon in het oog. Zien we over alles heen wat nu nog onvolmaakt is. Oh ja, dat is zoveel. Om je heen. In de kerk. En in je hart. Zoveel onvolmaakte. Met die verrekijker. Van het geloof. Zie over alles heen. En dat verre land komt dichtbij. En als gekeken door een verrekijker. Zwitserland bijvoorbeeld. Het verre land komt dichtbij. Wat merkwaardig is. Dat deelt, trilt wel. Dat bij mij wel. Die beest altijd een beetje. Het is een trillend beeld. Wij zien Jezus, de toekomst. Dichtbij, daar kijk je overheen. Verre komt naar je toe. Het is een trillend beeld. Werkt u zelf zaligheid met vrees en beven. Ik wou maar zeggen. Vers 8 eindigt met, doch wij zien nog niets. Vers 9 begint met, maar wij zien. En dat spanningsveld leeft de kerk. Van genade. Daar leeft ze op. Daar leeft ze van op. Meer heb ik u niet te zeggen. Maar het is wel alles hoor. Of, één ding weet ik. Nou, laat het maar zeggen wat vandaag. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. En de ogen die eenmaal gezien hebben. Zullen nooit meer. Terugzien. Amen.